Goedemorgen. Het doet mijn hart goed om jullie hier te zien. Fijn dat jullie hier zijn, in de grote zaal, ook jullie daar in de balkon. En jullie in de parkzaal ook, fantastisch dat jullie hebben de moeite genomen om hier met elkaar te zijn. En ook mooi als jullie het thuis ook de dienst volgen. Het onderwerp, iedereen zijn eigen waarheid. Een moment, ik wil graag de scherm ook zien. Iedereen zijn eigen waarheid. We horen dat vaak. Mensen zeggen, nou, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, zijn eigen waarheid. En we moeten tolerant zijn, iedereen met zijn waarheid. We moeten elkaars waarheid respecteren. Nou, klopt dat? Altijd respecteren natuurlijk, maar klopt dat? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Toen Jezus voor Pilatus stond en om geoordeeld bij hem, Jezus zegt tegen Pilatus, hiervoor ben ik gekomen en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En dan Pilatus zei tegen hem, ik neem aan met een grimlach, nou, wat is de waarheid? Wat is waarheid? Waarom is Jezus naar de aarde gekomen? Nou, in de woorden van Jezus zelf, waarom is Jezus naar de aarde gekomen? Ik ben geboren, ik ben in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Voor de Heer Jezus, waarheid is een belangrijke issue. Hoe belangrijk is waarheid voor jou? Wat voor plek heeft het in jou? We hadden net de voorbeeld van de haarborstel. Hoe belangrijk is voor jou om de borstel te onderzoeken, of ben je tevreden met een zo ding? Een beetje je eigen kleine ervaringen zo en dat is het. Of heb je een dwang, een honger om naar de waarheid echt te leren kennen? Nou, Pilatus had geen tijd. Hij vroeg Jezus, wat is de waarheid? En hij ging meteen weg. Ik hoop dat wij vanochtend hebben tenminste 30, 40 minuten om tijd te geven aan dat vraag, wat is dan de waarheid? Ik zal graag met jullie deze vier blikken met jullie delen. De eerste, ik wil graag jullie een stuk geschiedenis geven. Dat idee, dat vraag, wat is de waarheid, is geen nieuwe vraag. Dus waarom denk je de manier dat je denkt? Dan, ik zal graag met jullie een beetje filosofie delen. Wat denken filosofen dan over de waarheid? En dan een stuk theologie. Wat zegt de Bijbel dan over de waarheid? En dan denk je, nou, so what? Nu in. Toepassing. Wat doet dit met ons, met jou als persoon en ons als gemeente De Bron? Als ik zal jou vragen, hoe denk jij? Hoe denk jij? Henk, hoe denk jij? Nou, iedereen zal zeggen, nou, normaal. Toch? Je denkt dat je normaal denkt. Je bent overtuigd. Maar als je vraagt iemand in China, hoe denk jij? Zij denken ook dat zij normaal denken. En zij denken anders dan de Nederlanders. En als je vraagt mensen in Rusland of zo, hoe denk jij? Of in Saudi-Arabië, hoe denk jij? Of in Zuid-Amerika of in Afrika, iedereen denkt dat zij normaal denken. Maar wij weten, nee, alleen de Nederlanders denken normaal. Of de Britsen. De feit is dat de manier dat jij denkt, en natuurlijk, we zijn verantwoordelijk voor de manier dat wij denken, maar onze manier van denken is beïnvloed door de generaties achter ons, voor ons. Achter ons, voor achter ons, yes. De generatie die 200, 300, 400.000 jaar achter ons, dat manier van denken is binnen jou gekomen, tussen jouw oren en jouw hersenen, en je bent in het algemeen onbewust, ik ook. History of Thought is een grote onderwerp. Ik ben interessant. En ik heb een Jip en Janneke versie voor jullie vanochtend. En te laten zien dat in Europa, in jouw manier van denken, je bent beïnvloed door de tenminste 3 grote stromingen van gedachtegoed. In de plaatje, de sterretje, is de geboorte van Jezus, jaar 0. En dan ongeveer jaar 300, de Romeinse Rijk hebben christendom genomen als de normale, de religie van de Romeinse Rijk. En vanaf die tijd, het verspreidt zich in Europa. Meer dan 1000 jaar, christendom was centraal in Europa. En dat heeft veel invloed gehad op de manier die mensen dachten. De kerk was echt aanwezig in Europa en centraal in Europa. Ben je een muzikant, maak liederen dan. Ben je een kunstenaar, maak plaatjes van Maria of van Noach of nou, Bijbelverhalen. Alles was verbonden met de kerk, op een of een andere manier. Dan kwam de verlichting, 300 jaar geleden. En dan de focus was minder over geloof, maar meer om de onderzoek. Je moet de dingen goed onderzoeken. Wij zoeken de feiten. En er waren veel christenen betrokken met de verlichting. De Bijbel is 1 boek van God. God heeft 2 boeken. Toch? De andere boek is de natuur. Door de natuur kunnen wij ook mooie dingen over God ontdekken. En scientists hebben veel invloed, studie. Nou, wat kunnen wij daar ontdekken? Dus het ging minder op feiten, minder op geloof en meer op feiten. De maatschappij stond centraal. Wij willen een betere wereld maken. In de laatste 300 jaar, de grote dromen van communisme, socialisme, al de verschillende grote isms. Nou, ideeën om goede maatschappij kan beter worden. Maar met de Tweede Wereldoorlog, grote dromen waren kapot gemaakt. We hebben een puinhoop gemaakt van Europa. Vanaf die tijd, de focus is gefocust minder op de maatschappij en meer op jouzelf als een persoon. Jij, wat jij voelt, wat jij ervaart, jouw mensen, mensenrechten bijvoorbeeld, dat is vanaf 1950. Veel Nederlanders en Europeanen denken dat de mensenrechten zijn vanzelfsprekend waar. Veel mensen zonder religie, nou, maar rechten van de mens, dat moet waar zijn. Het is vanzelfsprekend, toch? Nou, waarom? Chinese mensen denken niet dat ze mensenrechten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld, voor de Chinezen, de maatschappij is belangrijk. Als je wil niet studeren, als je wil niet werken, als je wil niets doen, dan ben je in China ben je niemand. In Nederland, je wil niet studeren, je wil niet werken, je wil niks doen. Je hebt rechten naar ziekenhuis, je hebt rechten naar huis, je hebt rechten van alles. En de Chinezen denken, gek toch? En wij denken, nou, mensenrechten, het is een manier van denken. En deze 3 stromingen, de kerkgedachtegoed, de moderne gedachtegoed en de postmoderne gedachtegoed, zijn de 3 grote dingen die helpen jouw denken, de manier die jij denkt. En dat is goed om bewust ervan te worden. Welke van de 3 is het beste? Nou, ik pleit niet voor... Alle 3 hebben goede dingen en slechte dingen. In de tijd van de kerkgedachtegoed, nou, de Bijbel, Gods woord was ook belangrijk, maar weinig genade, veel regels. In de postmoderne tijd, nou, wij goed onderzoek doen voor de elalen en zo, fantastisch, geen geloof nodig. Oh, dat is een probleem. En in de postmoderne tijd, nou, je gevoelens zijn zo, jij bent als een persoon belangrijk, alles, nou, je bent uniek en jij bent... Nou, dat is ook waar, God ziet ons als unieke mensen. Onze gevoelens zijn wel belangrijk. Als ik praat met mijn ouders, nu 90 jaar oud, ze praten bijna nooit over gevoelens. Over activiteiten wel, maar niet over gevoelens. Het is een nieuwe generatie, die wil halen, nou, ik voel, ik waar, van alles, dit is het. En is dat mis? Nee. Gods geest werkt vaak door onze gevoelens heen. Niet dat alles wat je voelt is Heilige Geest, dat is een ander probleem. Maar dat God leidt jou en mij door gevoelens, nou, dat is wel. Dus dat is iets positiefs in dat postmoderne manier van denken. Wat voor invloed heeft dat gehad over waarheid? In de kerkelijke denken, de bron van waarheid was de Bijbel, het was natuur, het was de kerk, de paus zegt, dus zo is het dan. De guru van de waarheid was de priester, ook hier in Brabant, jaren geleden. Weet je niet hoe het zit? Vraagt de priester. Hij is de guru van de waarheid. In de moderne tijd, de bron van waarheid was onderzoek. Je moet zien en meten, natuurlijke feiten. De gurus van de waarheid waren de wetenschappers. Als een wetenschapper zegt tegen de Nederlanders, bananen zijn niet goed, iedereen om. Het meeste mensen stoppen met bananen eten. Hij weet het. 5 jaar later, bananen zijn essentieel voor je dieet. Dan iedereen begint bananen te eten. Wij geloofden de wetenschappers. En in de postmoderne tijd, de bron van waarheid is je gevoel, je ervaring, je beleving, wat je rust brengt. En de gurus van de waarheid, de mensen die begrijpen dat goed, zijn de psychologen, de sociologen. Zij weten hoe het alles in elkaar zit. Welke best beschrijft jou? Nou, als je een student bent van de A-vakken, dus bijvoorbeeld natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde, je voelt jezelf meer comfortabel met de wetenschapper. Als je bent opgeleid in je studies met de beta-vakken, psychologie, sociale vakken, de zorg, sorry? Alpha, oké, Dulke, dankjewel. Zulke vakken, zorg, management, al deze, ik noem het soft subjects, zijn gericht op meer de postmoderne manier van denken. De grote veranderingen, en dat is goed om te zien, is dit. Dat in de kerk manier van denken, de kerkgedachtegoed, waarheid was objectief. De borstel, de hartborstel bestond. En wij doen ons best om de hartworstel te begrijpen. Door de studie van Gods woord, zeg maar. In de scientist, in de moderne tijd, zij geloofden ook dat de hartworstel bestond. En wij doen ons best met onderzoeken zo van, hoe zit dit hartworstel in elkaar, de werkelijkheid. Maar wat is zo nieuw in de laatste 70 jaar, is dat in de postmoderne manier van gedachten, is dat waarheid is subjectief geworden. En daarom dat idee dat jij kan een waarheid hebben en ik mijn waarheid en we moeten elkaar respecteren, dat voor onze generatie denkt, dat klopt een beetje, ja. Maar 100 jaar geleden helemaal niet. Goed om te weten. Wat ik vind een beetje zorgwekkend, is dat ik zie dat dit postmoderne manier van denken komt de kerk binnen. En daarom de belang van dit toespraak vandaag. Als je bewust bent van dingen, dan je kan het stopzetten om dingen te veranderen. En als je onbewust bent, je neemt het gewoon mee. Je denkt dat het normaal is. Hoe zie ik dan dat het komt binnen de kerk? Het gaat om interpretaties. Ik bezoek kerken. En ik kreeg een uitnodiging voor een kerk over gender en seksualiteit met de leiderschap te spreken. Een paar maanden geleden. En ik heb 10 vragen ontvangen. We hebben 2 uur, kan je deze 10 vragen met ons behandelen? Een van de vragen was, hoe ga je om, in dit gebied van seksualiteit en gender, hoe ga je om in een kerk met broers en zussen met verschillende interpretaties? Goeie vraag. En toen ik kwam op deze vraag, ik zeg, de manier die je omgaat met dit, heeft te maken met, wat is jouw blik op waarheid? Zetten jullie verschillende interpretaties bij elkaar, of geloven jullie echt in een haarborstel? Dit is een werkelijkheid. Dit is echt een waarheid. En dat heeft te maken met hoe je met je kerk omgaat. als mensen, dit is een postmoderne manier van denken, als mensen, de nieuwe definitie van nederigheid is dat je blijft onzeker. Ik ben nog niet oud. Ik ben aan het denken. Ik ben nog niet oud. Ik ben, wat een nederige persoon. 5 jaar later, ik ben nog niet oud. Ik ben aan het denken. Wat een nederige persoon. En de nieuwe definitie van trots zijn is als iemand zegt, nou, ik heb ontdekt dat het zo is. De idee dat zekerheid is verbonden nu met trots zijn. Arrogant. Wij horen vaak, blijven praten. Ook in de kerken, blijven praten. Maar alsjeblieft, geen conclusies trekken. Als je conclusie trekt, dan ga je in de richting van waarheid. En wij willen dat niet. Waarheid bedeelt, is dat twice? Deelt altijd. 3 plus 3 is 6. Als je niet eens bent, of je bent ineens, waarheid deelt, verdeelt mensen. Het is gewoon zo. En daarom vinden we het beter om te blijven praten. Ik hoor soms mensen zeggen, nou, ik volg Jezus, ik hou van Jezus. In Jezus is de waarheid dan. We hebben het niet zo moeilijk als we over theologie praten, dan maken wij verschil tussen christenen als wij Jezus prijzen en volgen. Nou, dat wordt het dan. Jezus zegt, ik zei tegen hen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Is Jezus de waarheid? Yes. Jezus zelf, 3 hoofdstukken later, zegt hij, heiligen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Is Gods woord de waarheid? Ook. Dus wat ik stimuleer elke broer en zuster te doen, is niet een keuze te maken tussen de Heer Jezus en de Bijbel. Pak Jezus met 2 handen en pak je Bijbel met 2 handen. Je hoeft geen keuze te maken. Jezus is de waarheid en ook Gods woord. Nou, een stuk van filosofie. Ik ben geen filosoof, maar ik lees af en toe filosofische stukjes. De vraag van Pilatus, wat is waarheid? Hij was niet de eerste die dat vroeg. Plato, Aristoteles, veel mensen, een paar 100 jaar voor hem, hebben ook dat vraag gesteld. En ook voor de, dus, duizenden van jaar geleden, wat is waarheid? Dat is een onderwerp van gesprek. In de discussie met filosofen, één kernwoord, dat komt regelmatig terug, is dat woord correspondence. In het Nederlands overeenkomst. Correspondence. Waarheid is wat corresponds met de werkelijkheid. Waarheid is wat overeenkomst met de werkelijkheid. Nou, ik vond dat een goede definitie. En dan, zeg maar iemand weet dat jij hebt dat koekje gegeten. Je gewint uit, nou, ik was op de tafel en ik heb het wel gegeten, maar het was bedoeld misschien voor je schoonmoeder of wat dan ook. En dan komt je vrouw, wie heeft dat koekje gegeten? En, ik heb geen flauw idee. Jouw stelling past niet bij de werkelijkheid. Je hebt het wel gegeten. Wij noemen dat een leugen. Maar stel je voor dat je zegt, nou, dit is mijn vader. Je bent overtuigd, dit is mijn vader. En als je 50 jaar oud bent, je kreeg een DNA-test en je vader was iemand anders. Dus was dat ook een leugen? Was je 50 jaar bezig om een leugen uit te spreken? Of meer dat je gelooft in een leugen, in een onwaarheid. Maar de intensiteit, de mate van ons overtuigd zijn, ik ben helemaal zeker van, is geen garantie dat het echt zo is. De werkelijkheid wordt niet bepaald door de intensiteit van ons geloof. Waarheid moet overeenkomst hebben met werkelijkheid. Nou, hoe kunnen wij dan werkelijkheid bepalen? Oeps, sorry. Nou, als het iets over de natuur gaat, dan natuurwetenschappelijke waarheid. Bijvoorbeeld, hoe heet moet de water zijn voordat het waterdamp wordt? Nou, je kan een experiment doen, nog een keer doen. Ah, nou, we hebben dat ontdekt. Dat is natuurwetenschappelijke waarheid. herhaalt dingen tot je zekerheid. Je hebt dat nodig om vliegtuigen te kunnen bouwen. Je hebt dat nodig om huizen te bouwen, een bruggen. Objectieve, dit type waarheid. Nou, maar als ik hoor dat Frits Philips woonde vroeger in Eindhoven. Als ik hoor dat een broeder met de naam Piet de Jager woonde of leefde of kwam in dit gemeente jaren geleden. Dan ik kan niet Frits Philips of Piet de Jager in een laboratorium zetten om dat te herhalen. Het is een andere type vraag. En toch wil je toch dus de waarheid hebben, de waarheid zoeken. Dat is een historische waarheid. En dan heb je andere gereedschappen nodig. Je kijkt naar foto's, je kijkt je getuigenissen, je kijkt naar vingerafdrukkingen, je kijkt naar misschien wapens of DNA-sporen of zo. Wie heeft iemand vermoord? Nou, misschien niemand heeft het gezien, maar je verzamelt genoeg informatie om te zeggen, wij weten het niet. Of genoeg informatie om te zeggen, nou, ja, dit was een Piet de Jager. Hij heeft nog kinderen en kleinkinderen in dit gebouw, dus... Hey, meest waarschijnlijk, hij was een echte persoon. Frits Philips ook. Kunnen wij 100% zeker zijn van waarheden? Soms wel, soms niet helemaal. Maar je kunt redelijk betrouwbaar antwoorden krijgen aan onze vraag. Het leven hier op aarde is niet zo eenvoudig. Als je denkt, nou maar ik moet, je bent een beetje van de beta-type dan, de natuurkunde-type. Je zegt, nou ik wil graag zeker weten alles. Je wordt gek. Je gaat naar Albert Heijn en je koopt een kip of een salade. Nou, wat staat in dat salade? Nou, je kunt dingen lezen. Maar is het betrouwbaar? Misschien hebben iemand een beetje iets in je salade geplaatst. Misschien de kik is een beetje ziek of zo. Nou, je weet het niet helemaal. En toch, met redelijk zekerheid, je gaat naar huis en maakt een barbecue. Je zit in een vliegtuig. Nou, misschien de piloot is depressief. Misschien hij wil zelfmoord plegen. Je weet het niet. Misschien de maintenance is niet zo goed of zo. Je weet het helemaal niet. Maar je denkt, nou, het is KLM, het is geen Ryanair of zo, het is KLM, het moet goed zijn. Je hebt genoeg informatie om redelijk tot rust te komen. Zo gaat het in het leven. En ik zou zeggen, ook in het christelijke leven. Voor sommige dingen zien we zwart-wit duidelijk in de schrift. En sommige dingen denk ik, nou, het is redelijk goed genoeg om zo te kunnen leven. Nou, er zijn ook andere type waarheden. Als ik zou vragen, Anneke zit in de parkzaal. Anneke, heeft Anneke mij lief? Nou, ik kan niet Anneke plaatsen in een laboratorium, dat werkt niet. Ik kan een aantal, nou, zij kookt voor mij, zij doet veel. Nou, is dat genoeg om echt te weten dat zij mij lief heeft? Nou, je komt tot een bepaald moment, je denkt, nou, het is redelijk om zo te denken. Of is een abortus verkeerd? Is het goed of kwaad om een baby te aborteren? Of iemand die dement is, is zo dement, is het tijd om voltooide leven? Nou, is het tijd om... Er zijn morele vragen waar we graag ook willen weten, wat dan? Wat is de haarborstel achter morele kwesties? Is er een waarheid? Of, nou, als het gaat om moraliteit, iedereen mag zijn eigen waarheid ontwikkelen. En dat heeft de hele filosofie-discussie een beetje anders gericht. Dat ja, de waarheid is de overeenkomstig met de werkelijkheid. Maar dan komt de vraag, de werkelijkheid in de ogen van wie? Omdat wij kunnen allen de werkelijkheid op een andere manier ervaren. Dus de werkelijkheid wordt een beetje los. Dan de waarheid wordt een beetje los. En dan de hele idee van waarheid wordt relatief en subjectief. Wat was de antwoord voor christelijke filosofen? Mooi. De christelijke filosofen zeggen, nou, de waarheid is wat overeenkomstig is met de werkelijkheid in de ogen van God. Dus de werkelijkheid is verankerd in hoe God het ziet. Wie heeft Pietje vermoord? Nou, wij doen ons best, God weet het. En we doen ons best om achter te komen. Dus het is een zoektocht om wat is, hoe God de werkelijkheid ziet en beschrijft. En dat brengt ons natuurlijk op een goede bruggetje naar de derde stuk van theologie. Francis Schaeffer, kennen jullie een paar hebben Francis Schaeffer gehoord? Hij was echt populair toen ik jonger was. Ik denk hij is overleden 30 jaar geleden, 20 of zoiets. Hij heeft de uitdrukking gecoind of gebruikt, misschien 60 jaar geleden, true truth. True truth, ware waarheid. En je denkt, nou, zoete zoetheid, dat is een overdrevende term. En hij zag dat waarheid in de maatschappij wordt meer relatief. En hij dacht, wij moeten het ankeren. True truth is God's truth. Als we de waarheid leren kennen, we moeten even streven om de wereld te zien door Gods ogen. Als je wil echt God leren kennen, je hebt dit boek echt nodig. Niet alleen jouw ervaring. Als je wil Jezus echt leren kennen, niet de knuffelbeer Jezus. De echte Bijbels Jezus. Je hebt het boek nodig. Een aantal heren hebben de identiteitscursus gedaan. Er zijn goede boeken over identiteit als christenen. Wat is zo belangrijk, is als ik kan mezelf zien zoals God mij ziet, dan ken ik mezelf werkelijk. Het gaat niet alleen om mijn gevoel of wat andere mensen over mij zeggen. Hoe God mij ziet, dat is de werkelijkheid, dat is de waarheid. En daarom de cursus van identiteit in Christus, of dat type cursus, had ik net nog niet gedaan. Het is een aanrader, of boeken erover, het is wel belangrijk. Onze medemens, hoe kunnen wij onze medemens zien? Proberen de medemens te zien zoals God onze medemens ziet. Jezus is de waarheid. Amen. Johannes 14, 6. Goeie tekst om uit je hoofd te leren. Dat is de mooie ding om Bijbelteksten uit je hoofd te leren, is dat je leert waarheid, die blijft altijd waar. Johannes 14, 6 was waar 1000 jaar geleden en zal blijven waar in de toekomst. Nou, de moeite waard, als je je mobiel leert, binnen een paar jaar heb je een andere mobiel, het is alles een beetje anders. Maar ik lees ook in Jeremia 10 dat God is de waarheid. Het zegt het expliciet. Ik lees in 1 Johannes 5, 6, de Heilige Geest is de waarheid. Nou, dan de vraag is, nou klinkt mooi broer, wat bedoelt dat dan? Wat is de betekenis dat Jezus is de waarheid, de God is de waarheid, de Geest is de waarheid? Nou, het klinkt mooi, maar wat? Nou, ik vermoed dat het heeft te maken dat God echt is, hij is waar. Meer dat hij bestaat, meer dat hij de bron is van wat waar is. Meer dat God, Jezus, Heilige Geest, zijn maatgevend als het komt op waarheid. Nou, hier komt een zeer bekende Bijbeltekst voor. En Gerard heeft dat in zijn gebed ook genoemd. U zal de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8, 3, 32. Ook een tekst de moeite waard met referentie in je hersenen te plaatsen voor de lange termijn. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Wat is de waarheid? Is waarheid Jezus? Is de waarheid de Bijbel? Gods woord dus. Nou, is het Jezus en dan we komen tot Jezus, we leren Jezus leren kennen en dan zijn we vrij van schuld en vrij van verdoemenis? Dat is ja, het is, ja, het is waar, true. Of is het waarheid is Gods woord en dan... Als wij de waarheid Gods woord leren kennen, de werkelijkheid zien door God zelf, zijn ogen, zoals God het ziet, dan zijn wij vrij van leugens, vrij van verkeerde prioriteiten, vrij van zulke dingen. Ik denk van beide. Het is een tekst over Jezus en het is een tekst over Gods woord. Als je Jezus leert kennen, hij maakt je vrij. En als je Gods woord beter leren kennen, het maakt je ook vrij. Het is een mooie tekst bijvoorbeeld, die volgt hier. Het gaat over bekering. Onze God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden, saved, en tot de kennis van de waarheid komen. 1 Timotheus 2, 3. Gods doel gaat verder dan bekering. Tot kennis van de waarheid komen. Dingen leren kennen, bezien zoals God het ziet. Elke schrift is door God geïnspireerd. Ook een mooie tekst, de moeite waard in je hoofd te plaatsen. Elke schrift is, en kan gebruikt worden om onderricht te geven en dwalingen en fouten te weerleggen. Dit neemt als vanzelfsprekend dat Gods waarheid objectief is. Als iedereen mag zijn eigen waarheid hebben, dit tekst is helemaal onzin. En op te voeren tot een deugdzaam leven, heeft te maken de waarheid met onze levens, de manier die we leven, zodat de dienaar en dienaar van God, dus mensen zoals jij en ik, voor zijn taak bereid is en voor elke goed doel volledig toegerust is. Mooie boekje, hè? We gaan nu naar de laatste. En nu, wat kunnen wij ermee? Ik heb een tip voor jou als een persoon. Je denkt, nou, mooie verhaal. Maar ja, we hebben jij weet en ik weet dat uiteindelijk elke mens zal God voorstaan. Hier komt. Elke ongelovige komt te staan door de grote witte troon. Om achtlegging, om te zeggen, nou, wat heb je met Jezus gedaan? Elke christen komt niet naar de witte troon, maar door de rechterstoel van Christus. En op de rechterstoel van Christus, het gaat niet om, ben je bekeerd of niet bekeerd? Nee, je bent een kind van God. Maar op de rechterstoel van Christus, we zijn wel gevraagd, wat heb je met je leven gedaan? Je kwam tot bekering, fantastisch, een kind van God, alles door Jezus, de kruis van Jezus. Je bent gered, je bent geschapen met een doel. Hoe ging je met dat doel? In dat oordeel, zullen we dat stuk lezen? 2 Korintiërs 15. Want wij de christen dus, broers en zusters, wij moeten allen voor het rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij in het middel van zijn lichaam, dus op aarde, gedaan heeft. Tenzij goed, tenzij kwaad. En de basis van dat oordeel is niet jouw ervaring van waarheid, het is Gods waarheid. De basis van dat oordeel is niet de waarheid die wij in de bron proberen ons best te doen. Het gaat om Gods, het gaat om de haarborstelwaarheid. De echte ding. En daarom hebben wij, jij en ik, een grote behoefte en een motivatie om zoveel mogelijk Gods waarheid te onderzoeken en na te leven. Het is een grote motivatie om dat wel te doen. En hoe kunnen wij Gods waarheid eigen maken? Nou, ik zou zeggen, kunnen wij beginnen met dat mooie gebed van David in Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen bekend. Wat zijn de wegen van God? Gods normale manier van doen. Zijn wegen, zijn paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Niet een Heere God, ik heb een mening, heb je een tekst voor mijn mening? Het is meer, ik wil jouw waarheid leren kennen. Ik heb honger van. En ik hoop, ja, we zijn bijna klaar nu, maar ik hoop dat dit focus op waarheid stimuleert in jou een diepe wens om God en jezelf en de werkelijkheid te leren meer, maar vanuit Gods perspectief. En daarom hebben wij tijd rustig nodig in Gods woord elke dag. Lees, eet een stuk. Verfris je hoofd met Gods woord. Meditatie. Neem een stukje Bijbeltekst. Anneke doet dat vaak. Een Bijbeltekst en ze gaat lekker wandelen voor een half uurtje. En ze blijft de Bijbeltekst lezen en denken. Wat doe je? Je probeert schoon, je hoofd schoon te maken. Met Gods woord, meditatie. Ik sprak deze week met Gerard. Proclamatie. Hij kreeg waarheid in de ochtend en je proclameert hardop waarheid. De proclamatie maakt het niet waar. Je proclameert waarheid omdat het waar is. En het doet iets met jou. En wat over ons als de bron, als gemeente? Onze huidige visie in de bron heeft 3 speerpunten. En de tweede speerpunt is waarheid en eenheid. Wij gaan achter waarheid en wij gaan ook achter eenheid. Wat is de basis voor eenheid in de bron? Niet iedereen met zijn eigen waarheid. De basis voor eenheid is zoek naar... Is dat waarheid? Dat is de basis. De bron is niet een gemeente waar een platform probeert te geven voor elke verschillende interpretatie van Gods woord. In tegenstelling, de bron is een gemeente waar wij in objectieve waarheid beloven. Wij geloven echt in dat haarborstel waarheid. Of een beetje meer filosofisch, de true truth, de ware waarheid. En er is gezag in dat waarheid. Wij, met inspanning, met geduld en met nederigheid proberen wij die waarheid van God te leren kennen en na te leven. Perfect? Niet perfect. Maar God heeft de waarheid gegeven met een doel dat wij kunnen begrijpen. Ik eind met 2 observaties. Afgelopen zondag, Dennis was aan het woord. En hij heeft citeerd 1 Timotheüs 3:15. De gemeente, de kerk, de gemeente van de levende God is een zool, een fundament van de waarheid. Wij de bron. Dat is onze roeping. Maakt niet uit wat gebeurt in de maatschappij. Wij zijn geroepen om de fundament van de waarheid. 2 weken geleden, ja of even dat, had het over een ambassade. Dat wij als de bron zijn een ambassade, een van de verschillende ambassades in Nederland. Ambassade om Gods waarheid uit te leven, op een mooie manier. Vader God, dank u wel dat u heeft gekozen om uw waarheid met ons te delen. Om, Heer Jezus, dat u bent gekomen om voor de waarheid te getuigen. Dank u wel dat wij kunnen u leren kennen. Vader God en Heer Jezus, en dat u hebben uw woord ook. En wij bidden voor de kracht en de trek om uw waarheid in te nemen en in uw waarheid te wandelen. Wij vragen dit in de naam van Jezus. Amen.